Luid en duidelijk. Mooi. Het thema van de preek is de grote prijs. Ik denk dat iedereen hier wel eens gehoord heeft van de Formule 1. Zeker in de afgelopen jaren kan het bijna niet anders dan dat je er een keer over gehoord hebt. Misschien dat het je verder niet al te veel interesseert, dat je er niet in hebt verdiept waar het nou werkelijk om gaat, als we het daarover hebben. Maar het is een bekend begrip. Het is een bekende term. En de Formule 1, dat is eigenlijk een raceklasse in de autosport. Je hebt allerlei soorten wedstrijden in de autosport. Maar de Formule 1 is eigenlijk zo'n beetje de meest prestigieuze. Veel mensen houden van racen en van auto's. En dat is dus een ideale combinatie. En in die Formule 1 heb je de beste auto's. En vaak ook de beste coureurs. En het is niet alleen in Nederland bij veel mensen populair, maar over de hele wereld is hier heel veel aandacht voor. En eerlijk gezegd moet ik zeggen dat dit een sport is die mij wat minder boeit dan andere sporten. Mij spreekt het wat minder aan, maar het wil niet zeggen dat het makkelijk is of niks voorstelt. En in die Formule 1, daar draait het om het wereldkampioenschap. In wat je dus zou kunnen noemen de koningsklasse van de autosport. En dat wereldkampioenschap bestaat uit meerdere races. Momenteel zijn het meer dan 20 races. En daarin kunnen punten worden gescoord door de coureurs. Er zijn 20 coureurs die meedoen. En hoe hoger je eindigt in de top 10 van zo'n race, hoe meer punten je scoort. Daarnaast krijgt degene uit de top 10 die race de snelste ronde heeft gereden nog een bonuspunt. En af en toe zijn er een paar kleine races van iets meer dan 100 kilometer. Dat noemen ze een sprintrace en ook daar kun je punten halen. Nou, de wereldkampioen is uiteraard degene die tijdens het seizoen de meeste punten weet te verzamelen. Maar het draait dus om die individuele races. Daar moet je scoren. En meestal is er één race per land. Zoals in Australië, Canada, België en ook in Nederland is dat het geval. En zo'n race, dat noemen ze meestal een GP. En dat staat voor Grand Prix. Of in het Nederlands, grote prijs. Zo wordt er in Nederland gereden op het circuit van Zandvoort. Maar die wedstrijd staat bekend als de grote prijs, de GP van Nederland. Echter, er is een GP, de belangrijkste uit de menselijke geschiedenis, die we niet tegenkomen in de Formule 1, maar wel in de Bijbel. En dat is de grote prijs van Golgotha. En daar wil ik graag met u over lezen in Johannes hoofdstuk 19. Johannes hoofdstuk 19. En dan gaan we lezen vanaf vers 16b. Zij dan namen Jezus en hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij hem kruisigden en met hem twee anderen aan weerszijden één en Jezus in het midden. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. Er was geschreven: Jezus de Nazareër, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen der Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De overpriesters en Joden dan zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakte daarvan vier delen, voor iedere soldaat één deel, en zijn onderkleed. Dit kleed nu was zonder naad aan één stuk geweven. Zij zeiden dan tot elkaar, laten wij dit niet scheuren, maar erom loten voor wie het zijn zal, zodat het schriftwoord vervuld werd. Zij hebben mijn kleren onder elkander verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, Maria van Clopas en Maria van Magdala. Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, bij haar staande, zei hij tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn. Zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot zover. Nou, deze tekst gaat over de kruisiging van Jezus Christus. Van wie de Bijbel getuigt dat hij niet zomaar een mens was. Maar dat hij ook God is. God de Zoon. Als mens. En wat eerst op een nederlaag leek, het sterven van Jezus, bleek uiteindelijk de grootste overwinning aller tijden te zijn. Op Golgotha werd niet zozeer de grootste prijs behaald als wel betaald. Want Jezus stierf daar niet zomaar. Hij stierf daar niet omdat hij dat had verdiend. Of omdat hij niet aan dat lot had kunnen ontkomen. Jezus stierf daar om ons, mensen, te kunnen redden. En in 1 Timotheus 2, vers 3 tot en met 6, wordt hier iets heel moois over gezegd. Het wordt duidelijk gemaakt wat hier eigenlijk plaatsvond. Er staat, dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Daarvan wordt getuigd te juister tijd. Dit is een geweldig mooie tekst, een geweldige openbaring, iets wat ons wat duidelijk maakt. Allereerst wat de wil van God is met betrekking tot mensen. Het staat er duidelijk. God wil dat alle mensen gered worden. Dus niet sommigen. Dus ook niet een heleboel en sommigen niet. Nee, God wil dat ieder mens gered wordt. Dat betekent niet dat ieder mens wordt gered. Maar het is wel waar God naar verlangt. Het is wat hij zou hebben gewild. En hoe groot dat verlangen van God is, blijkt wel uit de prijs die hij bereid was om te betalen. Want om onze redding mogelijk te kunnen maken, moest een enorme prijs worden betaald. En het gaat me deze keer ook even om het stukje waar staat, de mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Jezus betaalde deze grote prijs met zijn leven. Hij deed dit om ons vrij te kunnen kopen. Om onze schuld, onze zonden te kunnen voldoen. En daarna stond hij op uit de dood. Ook die macht is door hem verslagen. En nu nodigt hij ons allemaal persoonlijk uit, u, jou, mij, om te delen in zijn overwinning. Wat Jezus voor ons heeft gedaan, gaat veel verder dan wij kunnen bedenken. En de hoogte, de grootte van de prijs, gaat veel verder dan wij kunnen beseffen. En het geldt ook voor de beloning die aan zijn overwinning is verbonden. Dat is niet slechts een wereldstitel of een beker of faam, maar dat is vrede met God. Eeuwig leven na dit leven en toegang tot Gods koninkrijk. Wie in Jezus gelooft, wie op hem vertrouwt, mag uitzien naar deze geweldige toekomst. Mag leven met dit einddoel voor ogen. Maar je beslissing om Jezus te vertrouwen en om hem te gaan volgen, dat is slechts het begin. Daarmee hebben we het doel nog niet bereikt. Nou, in de Formule 1 is uiteraard de coureur belangrijk. Die heeft een belangrijk aandeel in de wedstrijd. Maar als zijn wagen, zijn bolide, niet voldoende competitief is, dus niet krachtig genoeg of niet snel genoeg, dan kan zelfs de beste coureur geen wereldkampioen worden. En dat is eerlijk gezegd ook een van de redenen waarom de Formule 1 mij wat minder aanspreekt. Ik ben meer geïnteresseerd in de menselijke prestatie dan in de mechanische prestatie. En in die Formule 1 kun je niet heel goed zien wie de beste coureur is, omdat de auto, de wagen maakt vaak het grote verschil. Als je een neutrale kijker bent, dan wil je een spannende strijd. Maar vaak is het zo dat maar één of hooguit twee teams echt strijden om de overwinning. De anderen doen natuurlijk ook wel mee, maar niet echt voor dat wereldkampioenschap. Nou, zo zou je ook kunnen stellen dat wij zonder Jezus niet in aanmerking komen voor de prijzen. Die geweldige toekomst ligt dan buiten ons bereik. Maar als wij ons bekeren, als wij Jezus aannemen als onze redder en als onze Heer, dus degene die voortaan gaat bepalen hoe wij ons leven gaan leiden, dan is het alsof wij in een superieure wagen worden geplaatst en in een positie waardoor wij de overwinning kunnen behalen. En als je het vergelijkt met de Formule 1 op dit moment, dan is het een wagen die veel beter is dan waar Max Verstappen dit seizoen in rondrijdt. En de reden dat ik wat meer van die Formule 1 af weet, is ook omdat hij het zo goed doet. Ik ben Nederlander en ik vind het toch altijd wel fijn als Nederlanders goed presteren. En daardoor volg ik het nu ook wat meer. Hij doet het uitstekend, maar de positie waar wij in worden geplaatst als we op Jezus vertrouwen, is veel beter dan de positie waar hij zich in verkeert. Eigenlijk kun je met die auto niet verliezen als het aan de auto ligt. Maar vergeet niet, wij hebben ook als coureur een aandeel in het verhaal. Wij moeten die race nog wel uitrijden. Wij moeten nog wel de finish bereiken. Of, zoals Paulus het zegt in Filippenzen 3, en ik vat het even in mijn eigen woorden samen. Hij zegt, ik heb het doel nog niet bereikt. Maar ik jaag ernaar. En als het goed is, geldt dit hopelijk ook voor ons. Sowieso geldt voor ons allemaal dat wij het doel nog niet hebben bereikt. Maar ik hoop dat voor ons ook geldt dat wij bezig zijn om dat doel wel te bereiken. Dat wij net als Paulus daarnaar jagen. En Paulus schreef ook de brief aan de Korintiërs. En daarin maakt hij een hele mooie vergelijking. En dat wil ik graag samen met u lezen. We kunnen dat vinden in 1 Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 10 tot en met 15. En Paulus schrijft daar het volgende. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoe danig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Nog één keer vers 11. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. De basis voor onze overwinning is gelegd. Maar het is aan ons om daar voldoende gebruik van te maken. Wij moeten gefocust blijven op ons doel gericht en op dat einddoel. En wij moeten goede keuzes maken die overeenstemmen om dat einddoel te kunnen bereiken. We moeten opletten wat er gebeurt en waar nodig bijsturen. Nogmaals, alleen door Jezus zijn wij in een positie dat we kunnen overwinnen. Maar wij moeten die positie vasthouden. Tot het einde. Want pas bij de meet, bij de finish, worden de prijzen verdeeld. En daarom moeten wij volhouden totdat de zwart-wit geblokte vlag over ons leven verschijnt. Want deze race, die eindigt pas als ons huidige leven, dit leven, eindigt. Nou, er is nog een les die wij kunnen leren uit de wereld van de Formule 1. Want al werken ze daar met de beste auto's en de beste materialen, en al ben je als coureur nog zo vaardig, toch zie je dat ze continu pitstops maken. Dat zijn momenten tijdens de race waarop er aan de auto kan worden gesleuteld. En soms zijn dat behoorlijk ingrijpende aanpassingen, omdat ze een botsing hebben gehad en er moet een groot deel van die auto worden vervangen, maar dat doen ze daar razendsnel. En die ingreep kan soms ook relatief eenvoudig zijn en alleen het verwisselen van de banden betreffen. Ook al zal misschien een Italiaanse renstal het niet helemaal mee eens zijn dat dat een eenvoudige ingreep is. Maar wij mogen leren van dat voorbeeld. Ook wij, terwijl wij met Jezus wandelen, terwijl we op weg zijn naar het einddoel, hebben tussendoor verkwikking en versterking nodig om het vol te kunnen houden. In de Bijbel staat dat jongelingen worden moe en mat. Wij hebben verkwikking en versterking nodig en we hebben elkaar als gemeente nodig. Als broeders en zusters. En onderschat dit niet. Maar wees actief betrokken bij de activiteiten van de gemeente. En bij de mensen van de gemeente. Komende zaterdag, het werd al gezegd, beginnen we eindelijk weer met de Bijbelstudie. Die iedere laatste zaterdag van de maand wordt gehouden. En ik wil u aanmoedigen om erbij te zijn. Ik probeer altijd, als het kan, erbij te zijn. Want iedere keer als ik kom, leer ik nieuwe dingen, of ik word herinnerd aan bepaalde dingen. Maar ik word ook bemoedigd omdat ik leer en hoor hoe krachtig het woord van God in elkaar zit. Hoe teksten uit hele andere Bijbelboeken elkaar versterken, aanvullen. Zodat je weer ziet, dit is echt Gods woord. Maar juist op de Bijbelstudie krijg je dat mee. En het is ook altijd heel gezellig als je met broeders en zusters bent en in de pauze kunt bijpraten, maar ik vind het eigenlijk alleen al fijn als we met elkaar zijn. En het enige wat je hoeft te doen, één keer in de maand, is te komen en te luisteren. En dat geldt trouwens ook voor de samenkomst op zondag. De huisgroepen, de Bijbelstudies, de bidstonden, we hebben het allemaal nodig. En nogmaals, denk aan die Formule 1. Het is topsport, het is een zeer hoog niveau. En toch weten ze ook daar, wij hebben die pitstops nodig. We moeten het doen. En wij hebben het ook nodig, dat we geestelijk verfrist en verkwikt worden. Zodat wij het volhouden tot het einde. En soms, en wat trouwens ook mooi is, want als zo'n coureur de pitstraat inraait, hoeft hij niet zijn auto uit te stappen, zijn krik te pakken en de reservebanden. Er staat een heel team voor hem klaar dat even voor hem doet, in een paar seconden tijd. Zo mogen wij er ook voor elkaar zijn. Als wij naar de activiteiten komen, ontmoeten we elkaar. En soms ben jij degene die mag komen en ontvangen. Bemoediging, aandacht, een luisterend oor of gewoon lekker tot rust komen. Maar soms mag jij degene zijn voor iemand anders die mag dienen en tot zegen mag zijn, zodat een ander wordt bemoedigd en versterkt. En wat trouwens nog veel vaker gebeurt, is dat beide het geval is. Dus en je mag tot zegen zijn voor iemand anders en je wordt zelf bemoedigd door broeders en zusters of door wat je meekrijgt van de Heer. Dus nogmaals, onderschat dit niet. Maar we hebben dat nodig. Nou, we gaan richting de afronding. En ik wil sowieso nog één tekst aan u voorlezen. Ik heb hem al opgezocht, dus u kan gewoon luisteren. En die komt uit 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 17 tot en met 19. Daar schrijft Petrus het volgende. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Jezus heeft een grote prijs betaald. En dat heeft hij gedaan met zijn bloed en met zijn leven. Hij heeft de overwinning behaald om ons de mogelijkheid te geven, zodat wij kunnen overwinnen. En daardoor mogen wij met hoop en perspectief in dit leven staan. Omdat we mogen weten, we zijn op weg naar nieuw leven, naar heerlijk leven, naar eeuwig leven. En dat betekent dat ons leven nu in teken van dat doel en van dat leven staat. We gaan nu leven om dat doel te bereiken. En dat kunnen we doen als wij Jezus gehoorzaam blijven volgen. De rest van ons leven. Want dan blijven wij in de positie die ons verzekert van de eindoverwinning. En laten we tot slot ook beseffen dat wij niet alleen voor onszelf leven. De coureurs in de Formule 1, hun kleding en hun wagens zitten onder de merknamen en de symbolen. En de mensen mogen weten dat wij bij Jezus horen. Dat Hij de Heer is in ons leven, door onze levensstijl. Door de dingen die wij doen, hoe onze houding is. En wat helemaal mooi is, als de vrucht van de Heilige Geest gaat toenemen. Zodat mensen kunnen zien wat voor geestelijke motor, wat voor geestelijke kracht in onze levens aan het werk is. Die ons verandert, die ons helpt om beter te worden. Niet om daardoor gered te worden, maar om meer te leven naar de wil van God. Zodat anderen kunnen proeven en ervaren zijn grote kracht. En wat Hij in onze levens en in hun levens kan doen. Zo mogen wij ons leven leiden. Dat we niet voor onszelf leven, maar voor God. Tot een getuigenis. En op die manier krijgen God de Vader, Jezus, God de Zoon en de Heilige Geest de eer. De eer die ook hun alleen toekomt. En het strekt de aandacht van de mensen, het vestigt de aandacht op God. Het gaat mensen naar Hem toetrekken en dat is wat Hij wil doen, zodat nog meer mensen behouden zullen worden dankzij de prijs die Jezus heeft betaald.